Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en psalmen van deze morgen noemen. We lezen Lucas 2, vers 1 tot 14. Lucas 2, vers 1 tot 14. We zingen de lofzang van Maria, vers 6 en 7. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Psalm 56, vers 5. En Psalm 48, vers 7. We lezen Lucas 2, vers 1 tot 14. En we zingen de lofzang van Maria, vers 6 en 7. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Psalm 56, vers 5. En Psalm 48, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Moge onze hulp, onze kracht en verwachting. In dit morgen u staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God den Vader. Door Jezus Christus en een Zoon. In de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria 6 en 7. Hij heeft na lang geduld en zijn goedheid klonk ten top. De versen 6 en 7, lofzang van Maria. gaan samen luisteren naar het Lucas Evangelie, daarvan hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 14. Dan voorafgaande de schriftlezing stellen wij ons samen eerst onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En het geschiedde in dezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syriër stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemels en herlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Zoeken wij samen Gods heilige aangezicht in het gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Het zijn uw heilige ogen die de ganse aarde doorlopen. Gij ziet ons ook in het morgen uw samen als gemeente rondom uw heilig en dierbaar woord. Uw goddelijke ogen hebben ook gezien hoe wij ons hebben voorbereid om onze plaats in te mogen nemen in uw huis. Of er een geween, een geroep, een schreeuw uit de diepten der ellende gehoord is uit het hart van onze jongens en meisjes. Dat ze gisteravond daarmee geworsteld hebben, de troon uwe genade. Om kerstfeest te mogen vieren in hun eigen ziel. Want al waart gij geboren in Bethlehem. En niet in ons hart geboren. Gewis. We blijven verloren liggen. Vertreed de flank des velds in ons eigen bloed. Want deze dag leert ons dat er boven ons leven geschreven staat. Tenzij gij die de wederom geboren wordt. Gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. En dat is een drieënig eenzijde Godswerk om daarin te mogen delen. De engelen hebben ervan gezongen over het welbehagen Gods. Dat is van eeuwigheid. Waar geen volk verkoren hebt een eeuwige leven. Uit dat ganse menselijk geslacht. Maar die ook allen door de val in aarde verdoemelijk kwamen te liggen. Een voorwerp van uw toren en erwachten der hel. Maar dat gij hem gezonden heeft, die gesproken had voor het aanzicht zijn vaders, zie ik kom, o Vader, om uw wil te doen. En gij hebt, o Lam Gods, die wil uw vaders volbracht. Gekomen op deze wereld. Een weg moeten gaan van kribben naar kruis. Een weg die liep door het rechthuis. Onschuldig werd gij ter dood veroordeeld. Gegezeld. Gekruld met een doornenkroon. Zo moest gij aan het verdoemend recht verzoening aanbrengen. Dat hebt gij gedaan. Wanneer en waardoor en nu voor een doemeling in Adam een zoeneling is die gij uw vader gezonden hebt naar deze wereld om voor dat volk wat gij bemint met een eeuwige liefde die prijs der zielen dat rantsoen wat wij in tijd de gegevenheid konden voldoen, te volbrengen. Alles hebt gij voorwerpelijk volbracht, maar wat voor ons allen nodig is, om het onderwerpelijk toegepast werd een geest te mogen kennen, ons hart gelijk Paulus getuigd. Ik leef doch niet meer ik, Christus Kerst leeft in mij. Dat is het leven. En wij smeken van u of gij door de bediening van uw woord dat wil werken in ons hart voor het eerst, of bij vernieuwing ter bevestiging, zodat er een volk in ons midden mag zijn, wiens staat vernieuwd is in Christus, om weer bij vernieuwing onderwijs te ontvangen vanuit het eeuwig welbaren Gods dat gij van ze afheeft. En dat gij ze nooit zult begeven, nooit zult verlaten. Schenk ons daartoe uw zegen over de bediening van uw woord. En gaat gij ons met uw heiligt voor. Wat we zo nodig hebben in ons gebed, in ons spreken, in ons luisteren. Dat we gans onwaardig en onbekwaam zijn door die heilige arbeid. Maar dat geldt ook voor het luisteren. Alles gaat naar uw raad en uw voorzienigheid ook. Dat wij vanmorgen elkander hier ter plaatse en in de gemeente mogen ontmoeten onder bediening van uw woord en getuigenis. Oorzaak en reden zijn u met alle vermaaks bekend. En nu komen wij in zonderheid de zieken in de gemeente aan u op te dragen. O die vrouw, die moeder die een ernstige operatie heeft ondergaan. Maar geslaagd mag heten, willen bekronen met uw zegen. En ook zij met de herder en leraar die ook thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En de afgelopen week mocht gedenken dat gij en met zijn vrouw 40 jaar de band aan elkander verbonden deed zijn. Och, Heer, wat een voorrecht. Wanneer we ambtelijk en persoonlijk krijgen in te leven, onwaardig te zijn en onbekwaam te zijn te de heilige dienst des Heer. Onbekwaam te zijn om onze kinderen op te voeden in de vrezen des Heer. Dan schiet er op zijn dag niets anders over als de belijdenis. Ik heb aan het volken dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad, ja 40 jaar. Een hoon verdragen. Dat brengt in het stof hier. En wat zal het een zegen zijn voor het eerst bij vernieuwing. Als ook dat echtpaar in het stof gebracht mag worden. En deze wegen ook die zij moesten gaan van tegenslag en tegenspoed. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Wat al de onderzoeken hebben plaatsgevonden. En we bidden van u, verheerlijk uw naam, Heere. Geef hem weer kracht, opdat de zwakheid zal wijken. En dat de geestelijk mag overschieten. Waar Paulus van getuigt. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het geheim is, Heere, dat gij tot hem gesproken had. Mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Zo mocht gij willen oprichten. Terug willen brengen op de kansel. Om uw woord recht te mogen verkondigen in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Zo dragen wij de zieken, ook de andere zieken, de gehandicapten, zowel lichamelijk als verstandelijk op aan de troon uw genade. Maar Heer, ontferm u zich ook over het gezin waar een nieuw leven geboren mocht worden. Wel een voorrecht, Heer. verschillende jaren getrouwd en u verblijd met de geboorte van een kind. Wij bidden van u of gij wilt schenken dat dat kind geboren mocht zijn om wederom geboren te worden. Dat de verkoren vaartje mag zijn. Geschreven boek des levens des lams. Om hier in de tijd en uw hart van u de Heer te mogen ontvangen. Dat was al zijn groot al dus daarom mogen bieden. Of zulke kinderen geboren mocht worden. Ook in onze gezinnen. Dat strekt tot de eer en de verheerlijking. Van u nooit genoeg vol prees en naam. Maar dus ook droefheid, Heer. En we bidden van u of gij. In zonderheid ook. Wil werken uw woord en geest vertroost. Het hart van even af op een wink. Een moeder en een oma door de dood werden weggenomen. En dat u een rouwdragende familie is. Schenk ondersteuning. Begeef en verlang niet. Och Heer en Zoon. Worden wij bepaald bij geboren en bij sterven. Bij ziekte, moeite, kruis en verdriet. Maar vanuit uw woord mag getuigd worden. Van Emmanuel, God met ons. Schenk ons daartoe opening door lieve woord en geest. In het bidden, spreken, de gemeente en het luisteren. Uit genade. Smeken wij en bidden u om Christus wil alleen, uw lieve Zoon. Amen. U vindt de tekst opgetekend in Lucas 32 van vers 7. En zij baren daar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Schrijf als thema hierboven de geboorte van de Heer Jezus. Spreek in de eerste plaats met u over de arm geworden Christus. In de tweede plaats wat voor rijkdom hij heeft verworven. En in de derde plaats voor wie zal het kerstfeest worden. Voordat we samen God zullen deze woorden gaan overdenken, zingen wij eerst uit de lofzang van Zacharias, daar van vers 1 en vers 2. We noemden de lofzang van Zacharias 1 en 2. weet u boven in de kribbe van Bethlehem staat geschreven deze woorden. Want gij weet de genade van ons Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Dat hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat is de boodschap van Kerstfeest. Wat al meer dan 2000 jaar door de kerk beleden wordt. Hoe de Zoon Gods uit de maagd Maria geboren is. En de menselijke natuur heeft aangenomen. Ons in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. Wat een geweldige tegenstelling. Komen tegen in Lucas 2. Wat alles te maken heeft met de tekst die wij voorlazen uit 2 Korinthe 8 vers 9. Want er wordt immers gesproken over rijkdom en over armoede. In Lucas 2 ook. Wat een tegenstelling. Enerzijds zien we daar de rijkdom van die keizer Augustus op de troon in Rome. Een borstbeeld van hem moest aanbeden worden als de Messias. Grootheidswaanzin. Hij dacht als God te zijn. Hij zag zichzelf als een vredevorst. Om vrede te brengen onder de volkeren die in hem onderworpen waren. Zo groot, zo machtig, zo rein. Dat in ieder oog naar zijn pijpen moest dansen. Hij gaf een bevel uit. Dat die toenmalige wereld onder zijn bewind beschreven moest worden. En rijk en arm moest gehoorzamen. Waardoor wij honderdduizenden mensen zien heen gaan. Naar de geboortestreek van Alsher, waar de familie wegkwam. Om daar ingeschreven te worden in de burgerlijke register. En al die honderdduizenden mensen zijn op weg. Omdat naar Gods raad en welbehagen twee mensen op hun plaats moeten komen in de stal in Bethlehem. Daarom is alles in beweging. Rijk en arm moet gehoorzamen. Ook wat vervuld wordt, wat de engel gesproken had tot Maria. Deze zal groot zijn. En de Zoon zal de Hoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijn vaders David geven. Dat moest vervuld worden. Daarom moest ook Jozef en Maria naar Bethlehem. Naar die oude stad van David. Het is bekend wat Jozef en Maria in Bethlehem hebben meegemaakt. Zeker, het is heel aangrijpend dat er voor hen geen enkele plaats in de ruimte was. Nergens. Niemand die zei, komt u maar binnen. Een hoogst zwangere vrouw. Maar het moest alles gaan naar de raad van God. Dat ze kwamen ook in een stal. Want daar in die stal is het Gods tijd om zijn raad te volvoeren. Waar de engelen van zullen gaan zingen, in des mensen een welbehagen. Het is ook een plaats van armoede. Tegenover de heerlijkheid en de rijkdom, niet alleen rondom de troon in Rome, maar ook ten opzichte van het kerkelijke leven. De pracht en praal die er was, zei het in opdracht van God, ook in de tempel. En daar tegenover dan zo'n simpele, vernederende plaats. Daarvan lezen wij onze tekst. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doek en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. De stilte van die donkere nacht geschieden het grote wonder. Dat hij die rijk was, arbeid. Christus moest geboren worden. Want die rijke Christus moest arm worden. Zodat in de loop der eeuwen dat volk waarvoor die kwam op deze wereld het zal ondervinden dat hij is. Die arm geworden Christus. Zo leer ze hem kennen. Zo leer ze hem liefhebben. Volgen. En hem dienen. En er geschiedde daar in de stilte van die nacht. Het klinkt allemaal zo vertrouwd in onze oren. Hoe menigmaal hebben we al niet gehoord van de geboorte van de Heer Jezus. Ook als we gewezen worden vanmorgen op de plaats van de armoede. Zien we hoe ook Maria hem wint in de doeken. En wij zeggen dan wel eens tegen de kinderen, voor hem waren er geen mooie baby's kleren. Voor hem was er ook geen mooi wiegje. Van alleen maar de doeken. En de wieg is de voederbank voor beesten. Is hij die nou de rijkste is, de armste geworden. En omdat de beleide vrienden daar dus nodig. En God mocht ons schenken voor het eerst bij vernieuwing. Een geloos ook. Zijn bediening van Gods Heilige Geest toenomen. Wie daar arm geworden is. De Heer Jezus, waarvan geldt. Dat hij is de schepper van hemel en aarde. Hem komt alles toe. Alles wat op deze wereld is. Wat mensen ook hebben aan bezit, aan rijkdom. Het is alles van hem. Het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen is van hem. De vissen der zee, de mosselen, het is allemaal van hem. De vogel des hemels, het is van hem. De dieren der aarde, het is van hem. Alles wat we meen te bezitten, is van hem. Hij is de rijkste. En toch ligt hij hier als de armste. Daarom is nodig, wat we reeds opmerkten, de bediening van Gods Heilige Geest. om het geloofsverenigingsbanden en hem verbonden te mogen zijn. Want anders spreken wij over hem, over zijn geboorte, over zijn vernedering. Maar wat we nodig hebben is bediening van Gods lieve geest, om uit hem bediend te mogen worden. Want dan wordt het met een verbroken hart en verslagen geest neerzinken het stof voor zijn heilig aangezicht. Hij die zo rijk was in de hemel, daar werd hij door de engelen Gods aanbeden. In de hemel zijn schoonheid. Miljoenen engelen die daar nooit anders doen als God verheerlijken. En dan behoort de Heer Jezus ook toe. Hij, het voorwerp van de eeuwige liefde des Vaders. Enkel heerlijkheid, majesteit in de hemel. En u tegenovergesteld. Arm. Waar die geboorteplaats, die stal en alles wat wij zien aan geringheid, alles roept hier uit. Ik kan het niet anders onder woorden brengen als neerzinken daar in die stal aan zijn gezegende voet, al is het in een hoekje te wenen. Alles is hier arm, arm, arm. Vrijwillig arm geworden. Daar ligt hij nu, de Zoon van God, de Messias, de Christus, ontledigd, vernietigd. Maar dit is juist ook het wonder van Bethlehem. Dit is gevende liefde. Het is de schenking des Vaders aan een wereld wat door de val in Adam verdoemelijk ligt voor God. De gevende liefde des Vaders. Want hij heeft hem zelf gesproken dat hij bereid was om mens te worden. Om die weg te gaan voor de schuld, de zonde, de ongerechtigheid van de gegevene des Vaders. Hij wist dat hij in plaats van de armoe geboren zou worden. Hij wilde ook niet anders. Jozef en Maria, zij moesten daarom terechtkomen in deze woning. Een woning die bekend is als een stal, maar in de hemel zich heeft geopenbaard, geliefd. Terwijl Gods geest dan wijst op het kind in de doeken. Waarin hij al gebonden werd in de banden van de dadelijke en de lijdelijke zonde van zijn uitverkoren volk. Zo diep moest Christus zichzelf vernederen. De dienstknecht des Vaders worden. En toch zonder zonde. Niet hebben wij hier vanmorgen warg over te doen, maar juist hem te aanbieden. Maar dan moet ik in Christus zijn. Want als ik niet in Christus in uw schepsel ben, als het nooit geen Pinksterfeest geworden is, hoe zal ik dan kerstfeest vieren in mijn ziel? Om het kind te aanbieden, als ik het kind niet ken. Ze zagen. Daarom hebben we toch ook gebeden of het God beliefd en behagen mocht. Dat ze lieve geesten willen zenden onder bediening van het woord van de levende God. Opdat we per Christus en ook zijn arbeid die verrichten deze wereld van kribben aan kruis. Ja, tot aan zijn hemelvaart het allemaal niet in stukjes gaan knippen. Maar zien dat er zo'n ontzaglijke grootheid. Eenheid ligt in de tweede persoon van het goddelijke wezen. Om zondaar terug te brengen. De gemeenschap met God. Want dan is hij toch Zo begeerlijk, zo lief, zo dierbaar. Dat Christus daar nu ligt. In mijn plaats. Waar ik anders de eeuwige dood moet sterven. Want die arm geworden Christus is vervuld met goddelijke wijsheid. Met goddelijke almacht. Met goddelijke schoonheid. Met goddelijke liefde. Daar ligt het offerlam uit Jesaja 53. Daar ligt hij die in de Hof van Eden beloofd is om het zaad van de slang te verpletteren. Wat hij gedaan heeft. Daar ligt hij in de plaats van een Adamskind. Die dood en hel verdiend heeft. Als de tweede Adam. Zo moest hij door zijn lieve geest de schrift vervullen. Opdat hij ook in het hart zou uitgestald worden, maar dan in weer van recht en van gerechtigheid. Wat er nou in hem te vinden is, en zo het horen, het nooit te bevatten wonder, dat we de lijn vast doortrekken, dat hij nou geboren wordt, toegepast door Gods lieve geest in het hart van een mens, wat ontdekt wordt. En u weet wat ik ga zeggen. Als een beestenstal. Maar u vraagt de Heer vanmorgen één voor één aan ons. Wie zit hier nou in die kerk die zijn hart als een beestenstal heeft leren kennen? Onrein, walgelijk, zonde, verdoemelijk voor God. Het deugt niks van. Wie is nou vanmorgen zo in de kerk? Zo arm, zo ellendig. Je alleen moet erkennen, beleiden, dat is nooit onder woord te brengen, dat wonder, dat de Zoon God. Ook voor mij deze plaatsen willen innemen om te gaan verwerven die geest der ontdekking, die geest der ontlediging, die geest der uitbranding, die geest des oordeels. Ach Heer, zou het gaan vanmorgen willen schenken, die stalbezem, die stalbezem, die goddelijke wet. Die plaats moet maken voor de schoonheid en de dierbaarheid van het Lam God, de Heer Jezus Christus, en dien gekruisigd. Dan zal die arm geworden Christus ook begeerd worden om te mogen beluisteren onze tweede gedachte. En het was: wat voor rijkdom heeft Christus nu verworven? Ja, vrienden, arm is zijn geboorte in vergelijking met de schepping van Adam. Adam werd door God geschapen als een volwassen man. Hij stond daar in het paradijs. En al die heerlijkheid en die majesteit rondom hem heen. En wat een verschil, die schepping van Adam. In die plaats der heerlijkheid, dat was immers de Hof van Eden. En dan tegenover die tweede Adam, de Heer Jezus, geboren als een kind in zwakheid. Dit kind ziet hier geen paradijs, maar een stal. Waarom? Omdat de aarde sinds die vreselijke val die de mens gemaakt heeft, ligt onder de vloek en het oordeel van God. Een wereld die vervuld is met lijden en met sterven. Een wereld, we worden steeds mee geconfronteerd. Ook in mededelingen tot de gemeente. Geboren worden, sterven. Ziekenhuis, operaties. En al zijn spanningen. Met zijn angsten, benauwdheden. Waarmee het gepaard kan gaan. Want het is nu een aard stranendal geworden. Daarom zijn die doeken van Christus zo noodzakelijk ook te kennen in ons leven. Adam niet. Adam had geen kleren nodig. Maar Maria moest de Heer Jezus wentelen in de doeken. En waarom? Omdat die doeken waarmee zij haar kind heeft gewonden heenwijzen naar de doeken van het kleed van de gerechtigheid Gods in Christus. Daar wijst het heen. Want we lezen immers ook in de lof, de zang en het onderwijs van de engel aan Maria, als hij zegt: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht zal de hoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat in u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Die de rijkdom zal gaan verwerven wat nodig is om Adam die van God gevallen is te brengen in de hemel der heerlijkheid. En dan in weg van recht en Gods gerechtigheid. Arm is hij. En toch veel rijker als Augustus. Wat een verschil tussen Rome en Bethlehem. Rijkdom en kribbe. Dat is een geweldige tegenstelling. En wat een rijkdom heeft hij dan verworven? Mag ik er een paar noemen? Ik hoop dat hij er een delen mag. Dat is de vrije genade Gods. Om te betonen zijn zondaarsliefde aan een volk wat de reuken des doods in zich omdraagt. Verworven juist die klederen van de gerechtigheid. Om die uit te delen. Niet voor zichzelf. Maar voor schuldige naakte doemelingen in Adam. En hoe de Heer dat ook. Dus lieve geest. Die weldadig om te verklaren in het hart en leven. Hij is rijk in liefde. Die geestelijke schatten heeft hij verworven. Om die uit te delen. Zo is kerst als geloof door de omhulling van die doeken het kind ziet. O jongens en meisjes, ouders, bejaarden. Als u toch nog onbekeerd bent. Vreselijk. Wanneer je zonder de genade des Heren door de tijd heen. Arm is uw hart en leven. Buiten Christus. Wat is daarom nodig? De wedergeboorte, het geloof en de bekering. Spot niet met het woord van God. Spot niet met de wonderen. Uit het woord van de levende God. Want we kunnen zo'n spotvogel in ons hart omdragen. Totdat. Ja, totdat. Ik las van de week een stukje. Heel klein stukje. In een Friese krant. En dat kleine stukje. Was als volgt. Een vrijzinnige leraar stond voor de klas. Hij spotte tegen de kinderen met de Bijbel, met hemel en hel. Hij spotte met het wonder dat Jona in een walvis gezeten had. Daar dreef hij de spot mee. Een meisje stak haar vinger op. En zei, maar ik geloof toch dat het waar is. Want het staat in de Bijbel. Kind, hoe kun je nou zoiets onzinnigs geloven dat het waar is. Het is allemaal sprookjes hoor. Zeg maar sprookjes, kind. Toen zegt dat meisje een zinnetje. Misschien niet zo toepasselijk voor onze gedachten. Zegt dat meisje. Als ik in de hemel mag komen. Dan zal ik dat eens aan Jona vragen. Zegt die meester. Maar als Jona nu niet in de hemel is, maar in de hel. Gaf ze zijn antwoord. Dan moet jij het aan hem vragen. Wanneer Gods geest ons toch ontdekt. Aan die spot in ons hart. Ook op deze kerst. Maar dat doet u. U spot onbekerende. Medereizende naar de eeuwigheid. Met de geboorte van Christus. Als u buiten hem omleeft. En sterft. Want heeft de rijkdom verworven, juist om mensen die nou door Gods geest ontdekt worden, dat ze doodarm zijn. Geen niets heb om voor God te kunnen bestaan. Geen vestje, geen tekstje, geen eigeloof, geen zucht, geen traan. Geen gemoedelijkheid, geen gevoeligheden. Hoor je geprobeerd om je eigen kleden van gerechtigheid te gaan verweven. Om toch een bepaalde gestalte voor God te kunnen innemen. De Heer die zegt, allemaal waardeloos. Het zijn allemaal wegwerpelijke kleder, ik heb niks van u nodig. Heeft u niks van ons nodig? Nee hoor. Hier wordt ons juist de weg geleerd. Hoe vanuit het vrije, soevereine godswerk in Christus weg ontsloten is door de geboorte van het loon Gods. En dat hij die rijkdom juist verworven heeft. Zoals Paulus het ook heeft geschreven. Hij arm worden. Opdat gij door zijn armoede rijk zal worden. En de prijs is die Christus betaald heeft. Zijn dierbaar bloed. Gaat daarom niet het kerst romantiseren. Maak niet allerlei theologische en dogmatische stellingen over het kerstfeest. Maar Gods geest mocht eraan ontdekken. Wat een mens is zonder de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar wel gelukzalig dat volk. Wat die ze mogen kennen, geliefde. Waar we straks reeds op hebben gewezen. Op de noodzakelijke kennis. Van het hart als een plaats van reinheid. En hoe leer ik dat nou kennen? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als God er maar in overkomt. En de Heer komt te spreken tot je ziel uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Ja, dan zink je weg, hè. Dan ben je niet meer bekeerd, hoor. Hij ben je geen geloof. Ben je geen kleintje in de genade meer. Maar een doemeling in adem. Dan heb je niets meer om voor God te kunnen bestaan. Daar moet nou heen. Want de gerechtigheid God zal de zondes mensen verhogen. Als hij zichzelf komt uit te staan. Want het lam Gods is. Die zijn mond heeft ook gedaan. Voor het aanzien van zijn schedes. Zo werd vervuld de belofte is in Gods. En wat hij verworven heeft aan rijkdom. Om armen te kunnen beklederen met zijn heil. Met zijn genade. En baarde Maria haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken. En legde hem neder in de kribbe. Omdat er geen plaats was in de herberg. En daarom hebben we samen ook gebeden. En we zuchten maar tot God Heere. Dat we er eens bij bepaald mogen worden. Dat nou voor de hele wereld plaats is. Hè? U kent het verhaaltje van die dominee met zijn hartklacht in het ziekenhuis. De dokter had hem onderzocht en toen kreeg hij de uitslag. Dominee, ik kan u vertellen wat de uitslag is van uw hartklachten. En van uw moeheid. En dat is, uw hart is veel te klein. Waarop die dominee zei, dokter, dat kan niet. De hele wereld vindt een plaats in mijn hart. En daarna ontdekte worden. Dan zie je daar al die olifanten, die beren en die leeuwen, die eigen hart en leven. Dan is het toch zo groot, hè? Dat God die door zijn geest mocht komen, om daar een plaats voor te maken, door de plaats maken de gerechtigheid van Zion, betaalde borg en middelaar, door zijn lieve geest in het hart. Kijk, dan wordt dit nachtverblijf voor dit bruidspaar een beestenstal. Geen gespreid bedje, nee, maar ging juist verwerven datgene wat er nodig is. Als een gespreid bedje. Waarop de kerk het hoofd kan neerleggen. En maar rusten. Zien door de ziel betaalde borgenmiddelaar. De Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Och Heere, zou gij zo ook een plaats willen bereiden. In de gemeente van Bethel. Zou gij het willen doen in ons hart. In het hart van de ambtsdragers. In het hart van degene die het woord Gods hebben te verkondigen. Opdat we ook door de rijkdom die hij verworven heeft. Door de toepassende daad Gods. Van zijn lieve geest en hart. Mogen tuigen. In aanvang en in voortgang. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dan ga je het ondervinden. Het leven is mijn Christus. En het sterven is mijn gewind. Dat is kerstfeest. Voordat we overgaan onze derde gedachte. Voor wie het kerstfeest zal worden. Gaan we eerst samen zingen. Uit Psalm 56 en daarvan vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56 vers 5.
Thank you.
voor wie is het kerstfeest? Om te beginnen er is een kerstlied waar het zinnetje in voorkomt. Hij kwam op deze aarde voor ons allemaal. Dat is 100% een leugen. Dat zingen wij niet. Waar is het dan wel? Dan moeten we luisteren naar het schrift. Wat die ervan zegt. Want juist die woorden ook uit Korinthe, dat hij om uwentwilles arm geworden dat hij rijk was, opdat ge door zijn armoede zoudt rijk worden, wijst ons op het gegeven dat hij dus armen rijk maakt. Want kerstfeest is het feest van de armen. Maar u moet dit woord armen wel bijbels invullen. Hoe dan? Wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Zalig zijn de armen van geest. Want hun is het koninkrijk der hemelen. U zegt, dan is het ook voor mij, want ik voel me ook een arm van geest. Is dat waar? Vergis u zelf niet. Want weet u wat we allemaal zijn? Geestelijk arm. Dat is iets anders dan arm van geesten. Geestelijk arm zijn we allen. Dat betekent geestelijk dood. Want er is niemand die naar God vraagt, er is niemand die naar God zoekt. En nu kunnen we wel vanuit die geestelijke arm onder de kerk komen en ons aanstellen als een bedelaar die een aalmoes begeert. Maar er gebeurt niks. Kan ook niet. Want u moet arm van geest worden, zegt de Heer Jezus. En voor die armen van geest zal het immers feest worden wanneer hij de weldaden gaat schenken en verklaren in het hart. U zegt hoe? Als Gods geest een mens van geestelijk dood levend maakt. Als Gods geest ons tegenkomt, stilzet, arresteert, hoe het dan nog gebeurt, de Heer hier te sterk gaat worden. Dan gaat Gods geest mij ontdekken, zodat ik een innerlijk besef krijg over mijn zonde. En die innerlijk besef van zonde is een droefheid. Dat ik tegen zo'n goedend God gezondigd heb. Een goedend God die ik niet ken. Een goedend God die vertorend is over mijn zonde en over mijn schuld. Want daar krijg ik een levend besef van mijn schuld als ik door de trekkende liefde Gods geleid moet worden. Al is het in een hoekje van die beestenstal. Om daar te bewenen de breuk tussen God en mijn ziel. Dan schreeuwt die ziel wat af, maar die is God kwijt. Die gaat in het godsgemis over de wereld. En die ziet ook dat hij naar Gods recht verloren ligt om daar zelfs in de hoek van een beestenstal te moeten sterven en voor eeuwig verloren te moeten gaan. Want voor wie schuld schuld wordt, betekent die is dan ook door de Heer gearresteerd en gebracht voor de rechter. Die immers een schuldige ziel veroordeelt. Aan je dwaasheid, aan je zonde, aan je onkunde, aan je wereldgelijkvormen bestaan. Daar gebeurt gaat om de last van je zonden en schuld. En je mag dan in je ziel dat recht Gods kussen, liefhebben, omhelzen. En dat niet alleen om het recht toe te vallen. Maar bovenal, om dat recht ook te omhelzen, zodat ik door recht in Christus gered Dat God vreemd en verzoend zal mogen worden. Enkel alleen op grond van de weldaden die de Heer Jezus heeft verworven. Daarom kan God een doemeling vrijspreken die door de rechter is veroordeeld in het uur van het dodelijkst tijdsgevecht. Wat een kostelijk kerstfeest. Zijn ziel te mogen ondervinden van die dierbaar tussentredende borgenmiddelaar, de schoonzoon des vaders, de Heer Jezus Christus. Als hij de toont, zijn doorboorde handen, zijn doorboorde voeten, dat het hout van de kribbe, het kruis is gemaakt, waaraan het lam God zichzelf opgeofferd en heeft doodgeliefd. Waarom is dan feest voor die armen wel? Omdat de Heer door zijn geest mij immers ontkleed, uitschudt. Dan heb ik niks meer. Maar weten we nou het wonderwoord van kerst? Dat het nou om alles te maken heeft met het sterven van de Heer Jezus. Dat het alles te maken heeft met zijn begrafenis. Hoe hij daar gelegen heeft in het graf. Maar toen hij opgewekt werd uit het graf tot het leven. Wat bleef toen achter in het graf? Precies. De doeken. Waar Maria mee gewonden heeft. De doodsdoeken. Waarmee die gewonden werd toen hij van het kruis werd afgehaald. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Want hij heeft niet alleen als een dierbaar borg en middel Gods en de mensen zichzelf opgeofferd en doodgeliefd alle vroeger des kruises. Om voor de schuld te lijden. Om de schuld te betalen. En aan het recht te voldoen. Maar die schuld moest ook begraven worden, vrienden. Daarom is zo'n kostelijk woord. Uit de doeken van de kribbe. Doorwacht trekken naar de kribbe van het graf van Jozef van Arimathea. Ook een kribbe. Daar heeft hij in gelegen. Maar de schuld bleef achter. Ik zal nooit meer betoren. Ik zal nooit meer beschamen. Als God in Christus ziel vrij spreekt van al zijn zonde en ongerechtigheid. En je was te reinigd in de badwater der wedergeboorte. Zo zullen Gods kinderen ook delen. In die rijkdom die hij verworven heeft. Als die arm geworden Christus. En wat daalt dan in hun hart en in hun ziel. In zulke momenten. Nou, de vrede, de liefde, de zaligheid. Want dan komen ze hier ook weer bij vernieuwing door de trekkende liefde des vaders. In die stal, dat betekent in het broodhuis van Bethlehem. Want daar zullen die armen van geest, ja, die honger en een dorst naar zijn gerechtigheid weer vervuld worden. Uit de kribbe van het woord van de levende God. De kribbe vervuld met het vlees van het woord wat ik in is Christus. Zodat het volk mag eten in die mond des geloofs van het brood des levens. Als maar één kruimeltje ligt er zo'n volheid in. Zo'n rijkdom in. Zo'n heerlijkheid in. Opdat ik van het hemelse brood mag proeven en smaken. Dat de Heere goed is. Als armen van geest in de stal weer geleid worden. Weet je wat ze dan doen? Nee, niet als een moslim. Maar dan trekken zij de schoenen van hun voeten geestelijk. En dan zegt de Heer, de plaats waarop je staat is heilig land. En dan moet je bukken, geliefd. Dan moet je bukken om daarin terecht te komen. En wie daar geleid wordt weer door het enge poortje, zal het ondervinden dat ik dan achter moet laten. Al mijn goede werken, mijn goede gedachten, alles wat van de mens is. Geen enkel vertrouwen meer in jezelf. Je eigen verdoemelijk ik gekruisigd. Maar opgewekt in die tweede persoon van het goddelijke wezen. De Heer Jezus Christus. om door die Jezus geloof aan hem verbonden te mogen zijn. Heer, zou het ons op deze kerst weer zo'n arme vergeest willen maken, door de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Want in de kribbe vind ik dan alles wat met kerst kunnen we heel veel vinden. Maar vergeet het niet. Esau, die had ook veel. Och, die had zoveel. Ja. Maar Jacob had alles. Waarom? Omdat hij door de Jezusgeloof verbonden was aan het kind in die kribbe. Nee, dan is die romantiek. Dan zijn er geen feestmaaltijden. Dan zijn er geen valse liedjes. Dat is de keiharde werkelijkheid. Als daar Maria, als een jong meisje zoals ze was, daar op zo'n kale vloer in een stal, het leven schijnt aan het kind. Daar is geen enkele romantiek. Integendeel. Wie door Gods geest verbonden is aan het kind, wiens naam is Jezus, die vindt in hem de schat van grote waarde. Maar de schatten die hij verworven heeft, waar ze hier mogen delen, tot een troosting, bemoediging, wijzen toch heen naar die schatten in de hemel, waar de most en de roest niet verderven kunnen. En waar de dieven niet door graven nog kunnen stelen. Dat die geestelijke rijkdom, door zijn armoede, wordt het Gods kind in de schuld geworpen. Maar iedere keer als de Heer hem weer een toekenning geeft, leer ik er zelf buiten. Overal en altijd maakt God er een plaats voor. En dan valt het wel eens niet mee. Dat zal waar wezen. Als je dan hoort dat God geen bekeerd volk, maar een onbekeerd volk in eigen oog op nahoudt. Zoals vorige week een jonge catechisatie. Die zegt, dominee, kunt u zeggen ik ben bekeerd? Ik zeg, dat zeggen wij zo niet. Nou, zegt hij, we moeten bekeerd worden. Dan kunt u toch gewoon zeggen ik ben bekeerd? Nou, dat wil ik wel zeggen, onder één voorwaarde. En dat is, dan moet jij van de week het hele Bijbeltje wat je hebt, het Nieuwe Testament, is doorgraven en lezen en zoeken. Maar dan komt meer dan 300 keer of 365 keer het woord bekering ook in voor. En dan moet jij mij eens de tekst aanwijzen dat er ergens in de Bijbel staat van Paulus of Timotheus of David, ik ben bekeerd. Staat de hele Bijbel niet. Ga maar eens zoeken. Een week later kwam die. En ik vroeg gelijk voordat de les begon. Ik zei, nou heb jij nog in de Bijbel gelezen? Ik zei, want ja, we moeten nog samen eerst wat bepraten. Hè? Toen zegt hij, nee, ik heb het niet kunnen vinden. Mijn moeder ook niet. Ik zei, dat staat ook niet in de Bijbel. Ik zei, weet je wat er wel in de Bijbel staat? Wat God zichzelf doet overhouden. Een arm, ellendig en nooddruftig volk. De naam is zeer betaald. En de inhoud van de bekering is dat ik tot geloof gebracht word in de verkiezende liefde des vaders, de verdiende liefde des zoons en de toepassende liefde van God de Heilige Geest. Zodat ik niets en niets anders meer bedoel in mijn leven dan alleen maar door die Jezus geloof en hem verbonden te mogen zijn. Gelijk Paulus dan van getuigd, dat hij gelooft in Jezus Christus. Dat is de geloofsbelijdenis van de kerk alle eeuwen door. Dat is de geloofsbelijdenis die ook nu nog centraal staat. Opdat een ieder zichzelf ook zal onderzoeken. Of we door Gods geest met deze kerst door het zaligmakend geloof mogen getuigen. Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon Gods, als mijn borg mijn middelaar, mijn profeet, mijn priester en mijn koning. En God is getuige van het antwoord wat ik in mijn ziel geef op deze gestelde vraag. Wat is uw antwoord? God luistert. Vindt God bij u, bij jou en mij zijn eigen werk? Amen. Eindigen wij samen met gebed. Barmhartig en getrouwe Heer, tot u mogen wij naderen in het gebed. Uw naam danken dat we nu weer het levende gezonde mochten ontvangen uit uw handen. En dat we hier vanmorgen samen mochten luisteren naar uw dierbaar woord en getuigenis. Het kerstevangelie. Vanuit de gedachte dat hij die rijk was arm is geworden. Om een arme ziel te bekleden met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid. Om ze te begenadigen met die geest des geloofs. Och Heer, zou het uit genade dat willen verklaren en toepassen onze ziel. Ga ook met ons, zouden wij vanmiddag elkaar weer mogen ontmoeten, onder uw woord en bovenal een godsontmoeting, mogen plaatsvinden onder de bediening van uw getuigenis, op en onder de kansen, of dat we thuis meeluisteren. Wij smeken uw zegen uit genade om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 48 en daarvan vers 6. Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. Gaat u heen in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van den Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.